Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Klimaatverandering, een afname van de biodiversiteit, de coronapandemie. De mens wordt gezien als veroorzaker van de grote problemen van deze tijd. En de wereldbevolking stijgt in de komende eeuw naar schatting van ruim 7,5 miljard nu naar 11 miljard in het jaar 2100. Zijn we inderdaad met te veel of valt het allemaal wel mee? In BNR's Big Five praten we over de vraagstukken en taboes rondom overbevolking. En vandaag doe ik dat met journalist en filosoof Ralf Baudelier. Goedemorgen.
Goedemorgen, Acht.
Oud-leraar voor mij op de Academie voor Journalistiek.
Ja, ook dat toch, hè?
Lang geleden. Nou, waren inspirerende colleges die we destijds kregen.
Om te horen.
Ik verheug me op dit uur.
Okay.
We beginnen in dit programma met stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden, of eens of oneens. Nuanceren kan later. De eerste, de Dalai Lama, David Attenborough en Jane Goodall hebben het allemaal aan het verkeerde eind wanneer ze zich druk maken over overbevolking.
Klopt.
Kijk, we hechten te veel waarde aan het klimaat en de natuur.
Nee.
Nee. Ik ben een idealist.
Ja.
Nou, twee keer ja, één keer nee. We komen erop terug. Laten we meteen terugkomen op die eerste stelling. Want het is best een imposant rijtje dat zich druk maakt om overbevolking.
Oh, ja.
Natuurbeschermers zoals David Attenborough en Jane Goodall, de Dalai Lama, de overlevende wetenschapper Stephen Hawking, ik noem maar een paar. Ook collega-filosofen zoals Peter Singer, verbonden aan de Princeton Universiteit. Maar Ralf Baudelier, woonachtig te Tilburg, weet het beter.
Ja, ik denk er anders over. Ja, het punt is, weet je, achter, sinds mensenheugenis, hè, pak een beetje, sinds de Griekse filosofen Plato, Aristoteles, hebben mensen zich altijd zorgen gemaakt over bevolkingsgroei. Wat dan altijd heet, hè, overbevolking. Mm-hmm.
Dus die term klopt dan niet, bedoel je?
Nee, want overbevolking is al een moreel geladen term. Daar zeg je mee dat we met te veel zijn. Als je bevolkingsgroei, dat die term gebruikt, ja, dan beschrijf je wat er gebeurt. Mm-hmm. We groeien en we groeien door. Nou ja, ik zei het al, Plato en Aristoteles, die vonden het echt een drama, die enorme massa's. En toch hadden we nog bij 100 miljoen mensen wereldwijd. Dus altijd door de hele geschiedenis heen, de kerkvaders in de tweede eeuw hadden het over de krioelende massa's die de aarde uitputten en die ons niet meer zouden voeden, die aarde dan. Nou ja, tot en met Thomas Malthus in de 18e eeuw, begin 19e eeuw, een Britse filosoof en een econoom. Ja, tot Einstein mij betreft, om even nog een andere grote naam te noemen. Ja.
En ze hebben het allemaal, want die mensen, dat is dus historisch gezien, is het een bekende angst. En tegelijkertijd zijn er nu, gewoon objectief gezien, meer mensen dan ooit. En er komen nog veel meer mensen bij.
Ja.
En dan toch dat rijtje. Einstein wordt ook al genoemd, maar Attenborough, Jane Goodall, de Dalai Lama, Stephen Hawking, die weten het allemaal, die hebben het allemaal aan het verkeerd.
Nou, er zitten ook heel veel die ook anders over denken, hoor. Ik ben niet de enige uit Tilburg die dit noemt. Nou, het punt was dat je misschien tot de industriële revolutie nog wel een puntje kon maken hiermee. Want toen was het zo dat eigenlijk wel de voedselproductie, hè, dat is toch de kernvraagstuk van het hele thema, de voedselproductie en de bevolkingsgroei nogal uit elkaar liepen soms. En dat dan weer hongersnoden waren. En dan van deel weer mensen werden teruggedrongen tot een ander bevolkingsniveau. Maar sinds de industriële revolutie zien we dat de bevolking enorm hard gegroeid is. Je noemde het al de vorige keer in de uitzending gisteren, van 1,9 miljard begin 20e eeuw tot 7,8 miljard nu. Maar dat op dit moment, in deze eeuw, ook de voorspoed enorm is toegenomen. Mensen zijn ook rijker geworden. Zijn 40 jaar meer levensverwachting kwam erbij. Aantal hongersnoden is enorm afgenomen. Armoede is enorm afgenomen. Je ziet dus eigenlijk sinds die industriële revolutie zie je het tegenovergestelde, dat een groeiende bevolking gepaard gaat met een groeiende welvaart.
En kan dat dan oneindig doorgaan? Kan de mensheid oneindig blijven doorgroeien? Betekent dat ook oneindig meer welvaart?
Nou, er is een Britse denker, of een Amerikaanse denker, die ik heel leuk vind, in Henry George, uit de eind 19e eeuw. Ja, die zegt, we kunnen echt doorgroeien tot we schouder aan schouder staan op die planeet. Lijkt me wat overdreven. Ja. Maar weet je, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld, het is een beetje een gedachte-experiment, maar stel dat je die 7,8 miljard mensen van dit moment allemaal 1 meter oppervlakte geeft. Met een stoel en een parasol en een kleine koelkast en een laptop om tv te kijken. Nou, dan heb je dus een oppervlakte van 7,8 miljard vierkante kilometer. Ja, en dat is overeenkomstig met Brabant, Limburg en Middelburg. En daar heb je alle mensen bij elkaar. Dit slaat uiteraard nergens op, hè? Dat begrijp ik. Dat is letterlijk tegeltjeswijsheid. Ja. Maar dat zegt dus wel iets over als we het visualiseren, dat aantal mensen. Dat is maar een heel klein groepje op die enorme aardbol. En dat vertelt nog iets, deze metafoor. Dat we waarschijnlijk ook ons kunnen terugtrekken, een groot deel nog van die natuur die we nu zo bezetten en ook voor een deel ook natuurlijk beschadigen.
Ja, laten we dat natuur en klimaat, daar komen we later aan toe. Maar ik wil nog even op dat dichtbevolkte ingaan. Ja. Want wat je eigenlijk zegt is, hoe meer mensen, hoe meer welvaart. Als ik het heel kort samenvat. Tegelijkertijd kun je zeggen dat er ook een boel niet dichtbevolkte landen zijn die toch behoorlijk welvarend zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Canada of IJsland of Noorwegen, gaat het niet slecht.
Ja, maar die bevolking die moet je dan ook niet zozeer per land bekijken, maar per regio's waar mensen samenwonen. Je ziet dat daar waar mensen samen klonteren,
In steden,
dat daar ook die welvaart het snelste groeit. En dat zag je ook, ik ga toch maar even terug naar die oudheid. En niet voor niks was net Athene, waar Pythagoras en Plato en Aristoteles en et cetera leefden, natuurlijk veel vooruitstrevender en veel welvarender dan een of andere eiland in de Egeïsche Zee. En dat zag je naar de hand in Rome, en dat zie je dan in de 19e eeuw in Parijs, New York, Tokio. Dus het kan best zijn dat een land op zich heel dun bevolkt is, maar als er centra zijn, grote steden, waar mensen dicht bij elkaar zitten en elkaar kunnen bevruchten met ideeën en elkaar dingen kunnen ontwikkelen en zich kunnen specialiseren in allerlei kleinere onderdelen om dan vervolgens weer op samen te gaan werken, ja, dan zie je dat dus die economie groeit en die welvaart groeit.
Ja, want dat is inderdaad, in tegenstelling tot die andere experts, pleit jij eigenlijk voor meer. Hè? Dus hoe meer mensen bij elkaar kruipen, op elkaar gaan klonteren, hoe meer welvaart en hoe meer groei dat op zal leveren.
Klopt.
Vat ik het zo goed samen?
Vat je uitstekend samen.
Maar tegelijkertijd denk ik dan dat je dus met zoveel meer mensen, het is dan misschien goed voor de mensheid, maar voor de aarde niet.
Ja, dan komen we op die aarde. Nou, dat is maar de vraag. Hè. Als je toch weer even kijkt naar die stad, om die maar erbij te nemen, dan zie je als mensen in de stad wonen, dan zijn ze eigenlijk veel beter voor het milieu of voor die aarde. In steden nemen mensen gewoon de fiets of ze lopen. Je ziet dat huizen. Ik kijk hier uit het raam hier bij BNR.
Kijk naar de Wieboudstraat hier in Amsterdam.
Precies, daar zie ik appartementen. En mensen wonen in appartementen. Aan 3, 4, 5 kanten is een appartement ingebouwd door een ander appartement. Dus veel minder energieverlies, om iets te noemen. Als mensen in steden wonen, dan is de druk op het milieu veel minder dan als mensen verspreid over het platteland wonen. Als je in een vrijstandhuis woont, ergens op het platteland in, weet ik veel, in Brabant, dan heb je veel meer tuin eromheen. Mm-hmm. Aan alle kanten zijn die huizen open, je hebt energieverlies. Je pakt altijd de auto voor elke habbekrat. Nou, steden zijn heel goed relatief voor het milieu. Als we toch zoveel mensen hebben, kunnen ze best in steden wonen en niet verspreid over de natuur of in de natuur.
En toch voor alle duidelijkheid, wat levert het op als we met meer mensen bij elkaar gaan zitten?
Het levert vooral welvaart op voor die mensen. En als je een welvarende samenleving hebt, of een stad, hè, maar kijk, Nederland bijvoorbeeld is natuurlijk één stad al, hè, zeker een randstad. Dus als je echt over steden, platteland, dan praat je toch eerder weer over Afrika bijvoorbeeld, waar dat nog heel evident is, die scheiding. Maar goed, als je meer welvaart hebt, dan zie je ook dat mensen zich meer gaan bekommeren om het milieu. Vroeger, en dan praat ik nog maar over 200, misschien 100 jaar geleden, niemand dacht na over beschermde soorten. Alles wat zwom en wat kroop en wat vloog, dat werd gevangen en opgegeten. En er was geen enkele denker die vond dat we soorten moesten beschermen. Ja, nu, mensen in steden met welvaart, meer ruimte om na te denken, met veel meer informatie, ook over het milieu, zijn veel meer voor het beschermen van soorten. Er worden echt miljarden uitgetrokken om de orang-oetang en de panda en allerlei walvissen te beschermen.
Ja, en tegelijkertijd, ook jij als filosoof zal niet ontkennen dat er grote problemen zijn waar wij als mensheid mee te maken hebben. Maar dan, het feit dat we met meer mensen zijn, betekent volgens mij, volgens jou ook, meer creatieve oplossingen.
Precies.
Meer innovatie, meer vooruitgang, meer slimme technologie.
Vooral dat. Vooral die slimme technologie, die is zo enorm belangrijk. En zeker in kringen van intellectuelen wordt veel te weinig over technologie nagedacht. Intellectuelen, waar ik mezelf ook maar toereken als filosoof, die denken veel meer na over gedragsverandering of eventueel politieke verandering. Maar het is toch vaak de technologie die ons weer een stapje verder brengt. En ja, we hebben problemen. We hebben zes grote problemen. En voor mij is trouwens ook nog eens extreme armoede, met name in Afrika en delen van Azië, een nog groter probleem dan klimaatverandering of verlies aan biodiversiteit, omdat dat direct slachtoffers vallen. Al is armoede zelf al een vorm van slachtofferschap, kun je zeggen. Mm-hmm. Maar mensen hebben altijd grote problemen gehad. Er is nooit een tijd geweest dat er geen grote problemen waren. En als je terugkijkt naar het verleden, dan kun je zelfs zeggen dat de problemen eigenlijk van al onze voorouders groter waren, dodelijker waren, vervelender waren, verdrietiger waren dan de meeste problemen die we nu hebben.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, deze week in de Big Five, 5 kopstukken over overbevolking. Het ziet waar filosoof en journalist Ralf Baudelier, mijn gast vandaag, zich tegen verzet. Het is bevolkingsgroei, vindt hij. Je schrijft momenteel een boek over jouw visie, hè, over, ja, ook hierover. Je geeft ook samen met Felix Meurders, journalist, ook radiopresentator, legende, daar trainingen over.
Ja.
Waarom ben je zo in de ban van dit onderwerp?
Ja, nou, even wat we Felix doen, we halen mensen naar abdijen, abdijsessies noemen we dat. En daar inspireren we hen met vooruitgang. En er is overigens bevolkingsgroei maar een klein onderdeel. Het gaat over veel breder scala, 48 uur in een abdij. En het boek is eigenlijk een ode aan de mens. Daar is bevolkingsgroei is daar een onderdeel van. En dat boek heeft te maken, ik zeg zo meteen waarom ik in de ban daarvan ben, heeft te maken met het feit dat wij de mens zien steeds vaker en steeds meer als een vernietiger. En wij vernietigen de biodiversiteit, wij veranderen op dramatische manier, vinden velen het klimaat.
We hadden het er gisteren ook over dat de mens ook al wordt gezien als een soort kankergezwel. Ja. We planten ons maar voort en voort, er komen er steeds meer en daarmee verpesten we, exact, onze gastheer de aarde.
Ja, het vind ik een hele vreselijke metafoor deze. Die komt uit van ene Paul Ehrlich, een auteur van het boek The Population Bomb, de ontploffing van de bevolking. Maar ook de Club van Rome zegt dat de mensheid, de aarde heeft kanker en kanker dat is de mens. Ja, dat is natuurlijk een hele gevaarlijke metafoor. Want als je kanker hebt, dan moet je dus die kanker wegsnijden natuurlijk. En misschien praten we er nog over, maar dat is ook gebeurd in het verleden. En er zijn echt miljoenen mensen om zeep geholpen, omdat de overheden bang waren dat er te veel zouden zijn. En dat begint al bij de Ierse aardappelhongersnood, waar een miljoen mensen sterven omdat de Britse overheid hen afgrendelt en weigert hen te helpen, omdat men denkt dat er gewoon te veel Ieren zijn. En datzelfde verhaal zie je terug in India in de vorige eeuw. Dat zie je terug in de eenkindpolitiek, in de verplichte sterilisatieprogramma's van in India bijvoorbeeld.
Maar om aan te geven dat je op glad ijs begeeft als je, ja, zo kijkt met die metafoor naar bevolkingsgroei / overbevolking.
Precies, ja. En misschien komt dan ook mijn belangrijkste drive daar vandaan, dat ik denk, ja, dat gepraat over overbevolking met, dat kan niet anders, dat het heeft tot nu toe altijd geleid tot ellende. En,
het is gevaarlijk om het zo te labelen.
Het is heel gevaarlijk.
Ook nu weer.
Ook nu weer. Ja, dus als je echt praat over, ja, andere metaforen zijn natuurlijk dat Petri-schaaltje.
Precies, dat kwam gisteren ook ter sprake. Dus die bacteriën die zich maar blijven vermenigvuldigen.
Exact, tot de voedsel op is. En dan gaat in één klap de populatie ten onder. Nou, als zegt dan David Attenborough bijvoorbeeld, die grote bioloog. Die zegt van, ja, kijk, in Ethiopië, zegt hij, er zijn veel te veel mensen. En dat zei hij in een tijd van hongersnood, in 2013. En hij zegt, we moeten vooral geen voedselhulp geven aan de Ethiopiërs. Dat is bami, dat is knettergek. Die mensen moet je laten verhongeren. En dat zeggen zoveel. Jacques Cousteau, een heel beroemde filmer van onderwater.
Ja, natuurfilmer.
Ja, prachtige films maakt die man. Hij wordt door John Denver bezongen in Calypso. Ja, die zegt in een interview, ja, er moeten eigenlijk 300.000 mensen per dag moeten worden omgebracht. En zo heb je ontzettend veel van dit soort uitspraken. Dus als je
dan denk je dat, want dit zijn dus uitspraken van, nou, vooraanstaande natuurfilmers.
Nou.
Denk je, dat is dus breed gedragen als zij dat zo zeggen.
Exact, precies. Dat is heel breed gedragen. En Ja, daarom is dat denken over dat wij de aarde uitputten en dat er voor ons niet genoeg overblijft, is voor veel mensen het idee dat we iets moeten doen.
Welk risico lopen we ermee met dat soort gedachteoefeningen?
Ja, ik denk, ja, op dit moment denk ik, kijk, niemand zal vinden dat wij hier in Nederland mensen moeten gaan omleggen. Hè, of dat wij bijvoorbeeld Gouda, ik noem het wat, of Tilburg moeten isoleren en
Tilburg,
laten uitsterven.
Misschien daar ja, dan sommigen dan. Ja.
Tilburg dan wel weer. Ja. Hè? Maar tegen tijd verhuizen we wel naar Amsterdam. Maar wat we dus wel natuurlijk heel vaak horen, en zeker op social media, dat we echt moeten ophouden met Afrika te helpen met ontwikkelingssamenwerking of medische hulp.
Ja, dat is een bekende uitspraak, toch? We gaan daar in Afrika helpen, maar deel vooral condooms uit. Zorg dat er niet zoveel mensen bij komen, want dat is het grootste probleem.
Ja, en dan moet je dus bedenken dat in Afrika natuurlijk de minste mensen wonen. Als je het hebt over de eerste, ik herinner me nog in de jaren 70 toen we daar voor het eerst over praten, en dat ook al werd gezegd dat Afrika te weinig of te veel mensen had, toen waren er maar 6 mensen per vierkante kilometer gemiddeld in Afrika. Dan moet je voorstellen, hier in Nederland zijn er bijna 500 per vierkante kilometer. Dus altijd is het
weer. Is Nederland ook een stuk kleiner dan Afrika natuurlijk?
Ja, zeker. Maar als je heel Europa kijkt, is het 275 of zo per vierkante kilometer. Over het hele continent, hè?
Ja, maar volgens mij, als we dan toch met cijfers bezig zijn, wat ik begrijp is dat aan het einde van deze eeuw 1 op de 2 mensen op deze aarde uit Afrika komt. In Afrika woont.
Ja, dat zei je gisteren ook, hoorde ik bij Wim de Vries. 1 op de 2 jongeren.
Jongeren.
Ja, als je zoveel mensen hebt, dan is het nog ietsje minder. Maar hoe dan ook, Afrika groeit het snel.
Demografisch gezien is dat het continent waar de grootste groei zit.
Ja, en als Afrika er uitgegroeid is, hè, want dat stopt het ook weer in Afrika, zoals het overal, ook bij ons is gestopt en in andere delen van de wereld, dan heeft Afrika dan ongeveer de helft, nee, niet de helft, ongeveer 110 mensen per vierkante kilometer. Ik heb de cijfers niet helemaal precies. En terwijl we in Europa dus 227 mensen per vierkante kilometer hebben. Dus het is nog steeds veel en veel dunbevolkter dan bij ons.
Maar toch nog even terug naar het punt dat mensen maken over. Ik heb wel eens bijvoorbeeld iemand gesproken van een NGO, een goede doelenorganisatie. Zei eigenlijk zou ik vinden dat als je naar Afrika komt om goed werk te verrichten, dan mag je dat alleen doen als je tegelijkertijd evenveel budget besteedt aan family planning. Dus bijvoorbeeld aan voorbehoedsmiddelen uitdelen. Ja. Wat is daar eigenlijk mis mee? Want het helpt bijvoorbeeld ook vrouwenemancipatie.
Ja, ik ben zelf heel erg voor dat vrouwen toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen. Hè? En dat meisjes en vrouwen, vooral meisjes en vrouwen, veel meer kansen moeten krijgen om naar school te gaan. Om er 2. Of nog sterker, dat wij als rijke landen voor een deel verantwoordelijkheid nemen om pensioenen te regelen, ook in Afrika.
Zodat niet kinderen de pensioenvoorziening zijn.
Exact, want dat is nu het probleem. Hè. Mensen nemen veel kinderen, omdat ze weten er sterven er een paar. Overigens is dat ook enorm afgenomen. Maar goed, het zit nog steeds in de hoofden van mensen. Overigens ook steeds minder. Ik moet zo meteen dit even gaan okay, wat verder uitleggen.
Ik noteer hem, Ralf.
Ja, heel goed. Maar dan zie je dus dat. Maar ik ben echt voor pensioenen, weet je wel. Ook oudere mensen niet afhankelijk zijn van hun kinderen. Ja. Zoals bijvoorbeeld.
Maar terug naar die vraag over die condooms bijvoorbeeld uitdelen. Ja. Wat is er mis mee?
Tegenwoordig krijg je die overal.
Ja, maar wat is er mis mee om dat te doen? Wat
helemaal
is er, nou, maar toch, toen ik dat zei, keek je erbij en leek je te zeggen van ja, dit is een soort populistische gedachte, dit is te makkelijk.
Omdat het belangrijker is nog, denk ik, dat veel Afrikaanse landen meer mensen krijgen. Omdat ze domweg daardoor meer welvaart kunnen scheppen.
Moeten nog meer mensen bij komen in Afrika dan nu al gebeurt?
Dan nu gebeurt op dit moment, ja. Ik denk
waarom?
Nou, weet je, daar begonnen we mee, hè, aan het begin van deze uitzending. Dat we zien dat de welvaart in Europa en Amerika gegroeid is, ook omdat die bevolking enorm gegroeid is. Dat mensen in steden samenkomen. Mensen gaan dan ook naar steden als ze rijker zijn, want er zijn meer mogelijkheden. En dat er die welvaart weer opnieuw wordt opgedreven. Mm-hmm. En met die opdrijvende welvaart ook hogere gezondheid, meer muziek, meer literatuur, meer aandacht voor het milieu, kortom een beter leven voor iedereen. Nou, dat is in Afrika tot nu toe onmogelijk geweest, omdat er domweg te weinig mensen waren. Het is zo dun bevolkt, het continent. Als ik er zelf doorheen reis, en ik ben er heel vaak, ik woon vaak in Malawi, een klein Afrikaans land, ik verbaas me altijd weer over die enorme leegte van het continent. Je rijdt echt soms honderden kilometers en alleen maar een paar kleine dorpen voordat je weer aan een stad komt. En een groeiende bevolking, wat nu gebeurt in Afrika, zal het land, of het continent, waarschijnlijk veel en veel welvarender en rijker maken.
In de tussentijd hebben we hier wat we dan de vluchtelingencrisis noemden. In 2015 stappen allerlei mensen ook uit Afrika op bootjes om naar Europa te komen. Dat is nog steeds gaande daar op de Middellandse Zee. Dus je zou kunnen zeggen dat er is dus een deel dat nu naar Europa toe vlucht, omdat ze daar geen toekomst zien. Zou je daar dan niet eerst een oplossing voor moeten vinden?
Nou, maar die toekomst komt dan natuurlijk als Afrika welvarender wordt.
En dat gebeurt doordat er meer mensen komen.
Dat er meer mensen komen. En dat er meer verstedelijking is. Dat mensen meer naar Lagos of naar Kinshasa of naar Blantyre of naar Johannesburg gaan. Je ziet ook al dat dit gebeurt. En dat ook landen die aan de kust liggen, dus van Kenia en Zuid-Afrika bijvoorbeeld, dat die ook al rijker worden. En dat je ook al veel minder vluchtelingen of mensen, veel minder migranten hebt uit die landen. Het gaat ook vooral om landen die echt arm zijn. De Burkina Faso's en de Nigers. Mm-hmm. En natuurlijk naar de hand landen in de Sahel. Die mensen daar die hebben geen uitzicht. Maar als die landen welvarender worden, en we weten uit onderzoek, dus noem ik weer een getal, maar ik weet niet helemaal zeker, ik dacht €3.000 ongeveer op jaarbasis verdienen, dat moment kiezen mensen om thuis te blijven. Ja, je bent liever bij je eigen familie en je vrienden en je eigen muziek en je eigen, dan dat je in Nederland of in Frankrijk te pleuris gaat werken. Met andere woorden, we moeten die welvaart bevorderen. En dat gaat vooralsnog gepaard met meer kinderen. Maar ook op een gegeven moment niet meer, hè?
Ja, maar dus deze boodschap, meer welvaart door meer mensen, dat zal veel van de problemen die er nu bestaan, bijvoorbeeld in Afrika, kunnen oplossen. Die boodschap die probeer je te verspreiden. Heb je het idee dat die aankomt?
Ik probeer hem nog niet zo te verspreiden. Ik hoop op het moment dat mijn boek verschijnt. Dat heet dan Ode aan de Mens. Ja. Ik heb geen idee wanneer. Dat zal dit najaar zijn of komende winter.
Dan stopt de wereld even met draaien, bedoel je? Dan
kom ik weer bij jou terug. Dan hoop ik die boodschappen meer te verspreiden. Ja. 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 We moeten misschien even nog over die cijfers praten, Art, als je dat goed vindt.
Ja, nou, we hebben nog 50 seconden voordat we naar het nieuws toe gaan. Dus kom op.
We denken nu dat het 11 miljard mensen worden. Nou, het scheelt maar een half kind per vrouw in de berekeningen. Of we zitten weer op het einde van deze eeuw op 7,8, zoals we ook nu staan. En de meeste onderzoeken die op dit moment inderdaad worden uitgevoerd, die lijken erop dat we daarop wijzen.
Wat zou jouw voorkeur hebben? 11 miljard of 7,8? Je mag kiezen. Wat is het beste voor ons als mensen?
Ik vind het lastig. Even, ja.
Ja. Nou, dan hoef je die keuze nu niet te maken. Nee. We komen zo terug met journalist en filosoof Ralf Baudelier. We hebben het dus over bevolkingsgroei en overbevolking. Dan gaan we het zo hebben over het klimaat. We hebben het nu over ons als mensen gehad, maar wat hebben wij nou voor invloed op de aarde en het klimaat? Daar gaan we het zo over hebben in het tweede deel van BNR's Big Five.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 experts over overbevolking. Mag ik eigenlijk niet zeggen voor mijn gast van vandaag, journalist en filosoof Ralf Baudelier. We hebben het over bevolkingsgroei. We hebben het de eerste half uur gehad over dat het eigenlijk goed is voor ons mensen. Dat is de stelling. Want meer mensen leiden tot meer welvaart, is jouw overtuiging. Dus dat is voor de mensheid goed. Maar nu moeten we eens naar het klimaat gaan kijken.
Zeker.
Want nou, lekker eens een citaat bijhalen. Midas Dekkers, bekend bioloog, zegt dat elke nieuwgeboren baby een nagel aan de doodskist is van de wereld. Mm-hmm. Bioloog Jelle Reumer, heb je wel eens mee in debat gezeten, noemt de mens, ik citeer, een invasieve exoot die de aarde al net zoveel schade toebrengt als de meteoriet die 66 miljoen jaar geleden de dinosaurus uitroeide.
Ja.
Hoe komt het dat die biologen er zo anders over denken dan jij, terwijl ze over dezelfde informatie beschikken?
Ja, omdat zij een biologische blik hebben op de wereld. Dat is een hele andere blik dan
een filosofische blik.
Yes. Of een economische blik, of een historische blik, of een sociologische blik.
Waar zit hem het verschil in?
Nou, zij kijken als naar mensen als naar een biotoop insecten of een populatie giraffes. En een populatie giraffes die leeft echt anders dan wij. Ik geef een voorbeeld. Dit haal ik dus niet uit mezelf, maar ook weer van die Henry George, die filosoof die ik net even aanhaalde. Die zei ooit van, zowel haviken als mensen die eten kippen. Maar als de haviken zich vermeerderen, dan blijven geen kippen meer over. Maar als mensen zich vermeerderen, zijn er alleen maar meer kippen. En dat is het hele grote verschil. Dieren eten gewoon door tot alles op is, wat ze hebben, binnen hun grenzen. Ja. Die hebben ook echt grenzen wat dat betreft. De giraf die overweegt niet om te migreren naar Europa, omdat er meer voedsel is, die blijft gewoon in Afrika. Nou, wij mensen niet. Wij verleggen onze grenzen constant. Dat hebben we de hele geschiedenis doorgedaan, en zeker de afgelopen 150 jaar. Mm-hmm. Maar die biologen die kijken naar mensen als naar dieren. Die gewoon een
eigen... kijken ook naar de natuur en het klimaat, ja. Kijken naar onze uitstoot en denken, ja, maar wacht eens even, als er zoveel mensen komen, dan gaat dat ten koste van de aarde, het klimaat, ja. Omdat er nou eenmaal, elk mens stoot iets uit.
Ja, zeker.
En dat gaat dus uiteindelijk mis als er te veel mensen zijn.
Ja, zo denken deze biologen.
Klopt niet.
Nee, klopt niet.
Vertel.
Ja. Nou, heel simpel. Ik zei het net al voor in de eerste helft. Hè, wij zoeken ook constant oplossingen weer voor de problemen waar we voor staan. En dat geldt ook voor de klimaatverandering. Dat was toch een beetje het thema van nu. Hè. Nou, op dit moment gaat het nog niet zo hard met het terugstoten van CO2. Om maar eens met een understatement te starten. Toen de hele klimaatverandering op de agenda kwam, in 1990 ongeveer. Van tevoren had niemand het daarover. Dus nu 30 jaar geleden. Ja, dus stoten we ongeveer 81%. Van onze energie was fossiel. Ja, nu is het 80%, dus we zijn eigenlijk maar amper gedaald. Mm-hmm. Waar we wel natuurlijk al veel beter in geworden zijn, is in aanpassing aan het klimaat. Ja, dus het graven van retentiebekkens, hogere dijken, stormvloedkeringen. Je ziet wel dat we problemen al heel sterk aan het oplossen zijn, of het alle voorbereiden zijn de oplossingen voor komende problemen van klimaatverandering. Maar ook weer terug naar die uitstoot van
CO2. Toch heel even, want dan ga je onderbreken en dan komen we zo terug op het klimaat. Er was dit voorjaar een bericht, was ik bij de NOS, dat 1 op de 3 doden in Nederland, overledenen, hebben we het even niet over de pandemie, inmiddels toe te schrijven is aan het klimaat.
Ja, dat is volstrekte onzin.
Ah, dat was toch onderschreven door het RIVM, hè?
Ja, ik weet niet precies wat het RIVM geschreven heeft, maar de NOS had een fout in elk geval. Ah. Ik heb de berichten ook gelezen. Ja, en domme. Ja, kijk, misschien wel door het klimaat, hè, dat kan. Dus
mensen doordat het bijvoorbeeld heter wordt, ook in Nederland, en hetere zomers eisen meer bijvoorbeeld slachtoffers, mensen die overlijden onder hartpatiënten bijvoorbeeld.
Ja, maar we zien dat de meeste
dat wordt dan toegeschreven dus aan het klimaat.
Ja, maar als je naar klimaat kijkt, dat is hitte en koude. Hè? We zien, maar overigens in dit geval wereldwijd, maar zeker in noordelijke landen, dat veel meer mensen overlijden door koude dan door hitte. En aangezien het minder koud wordt, is het nu al zo dat er minder mensen door temperatuur, om maar even dat onderdeel van klimaat te nemen, overlijden.
Ja. We zien maar toch, heel even. Midas Dekkers zegt, het is een probleem. Nagelende doodskist. Jelle Reumer zegt, het is net zo erg als die meteoriet die dinosaurussen uitroeide. De NOS, ons nationale, het nieuws, die citeren het RIVM, Nationaal Instituut, zeggen 1 op de 3 doden in Nederland, al toe te schrijven het klimaat. Zijn niet echt hoopvolle berichten. En toch staat Ralf Baudelier heel optimistisch te zeggen, niet aan de hand.
Ja, omdat data, wereldwijde data, ook van de VN, ook van het IPCC, IPCC is het internationaal panel voor klimaatverandering.
Van de Verenigde Naties.
Van de VN. Ja, laten zien. Nou, geef toch even nog een keer cijfers, Ad, omdat het toch zo belangrijk zijn. Als je echt over klimaat spreekt, hè, over de dodende dingen in klimaat, dat zijn het stormen, overstromingen, droogtes, hittegolven. Dat zijn de 4 apocalyptische ruiters van het klimaat. Als je weer een eeuw teruggaat, in 1920, in de 20e jaren van de vorige eeuw, stierven op jaarbasis ongeveer 500.000 mensen op jaarbasis aan dit soort klimaat. Problemen. Nou, op dit moment zijn ze gedaald, enorm gedaald, van de afgelopen decennia. Decennium waren er 50.000. Afgelopen in 2018, de laatste complete cijfers, waren er iets van 9.000.
Ja. En dat komt omdat wij als mensen ons beter weten te wapenen tegen dit soort veranderingen.
Precies. Dus je ziet enerzijds een enorme afname aan het aantal slachtoffers van klimaat. En tegelijkertijd een enorme toename van het aantal mensen. Als je het in percentages uitdrukt, hebben we een daling van 98% van mensen die overlijden aan dit soort klimaatproblemen. En als je wat verder kijkt, als het gaat over diarree of malaria of dengue, hè, weet je allemaal ziektes die ook mee verbonden zijn, dan zie je ook alleen maar dalende cijfers. Dus dat dit soort dingen, ik weet niet hoe ze het toerekenen. Ik heb ook een wantrouwen wat dat betreft naar de nieuwsmakers van de NOS, hoe die data van het RIVM interpreteren.
Je bent toch niet zo iemand die van die stickers plakt, hè?
Helemaal fake news. Niet. Ik ben heel erg voor fatsoenlijk wetenschappelijk onderzoek, en zeker voor de RIVM's van deze wereld.
Die cijfers, dan zeg je van, daar heb ik wel vraagtekens bij. Ik wil met je naar de kettingvraag gaan, want gisteren was hier de gast Wim de Vries, hoogleraar milieusysteemanalyse in Wageningen. Hij had wat artikelen van jou gelezen. Zei ook, er zijn best wel punten waar ik mee eens ben. Hij had ook deze vraag.
Mijn vraag zou echter aan hem zijn, hij laat toch wel zien dat ons gedrag wel degelijk effecten heeft op het milieu en het klimaat. Dat ontkent hij niet. Maar vervolgens krijg je toch het gevoel dat hij ontkent bijna dat er grenzen zijn. Of die grenzen die kunnen we alsmaar op laten schuiven. En mijn vraag aan hem zou zijn, waarom zou je niet een grens kunnen stellen, al is die arbitrair natuurlijk altijd, waarin je zegt, nou, zover kunnen we nog toelaten dat er uitstoot is naar het milieu, maar dan houdt het ook ergens een keer op. Hè? Dan moet je wat is zijn gedachte erachter om dat soort grenzen te ontkennen? Ja, dan is er ook geen reden om je gedrag aan te passen en om iets te doen.
Vertel.
Ja. Hier gaat over twee soorten grenzen. Wij praten vaak, als we over klimaatverandering praten, over het is een probleem met klimaatverandering. Hè? Net als het verlies aan biodiversiteit. Hè? Dat is geen twijfel over mogelijk. Dat zie ik ook als een probleem.
Maar dat heeft te maken met bevolkingsgroei. Daar zijn we het ook over eens.
Met mensen.
Met mensen.
Althans, hè? Want wij veranderen het klimaat en wij zetten enorme druk op de biodiversiteit. Maar dan praten we heel vaak over planetaire grenzen. Hoeveel kan de planeet aan? En met dat soort redenering heb ik heel veel moeite. Dat zal ik zo meteen misschien nog even uitleggen. Maar als je zegt, waarom stellen we geen grens aan de uitstoot van gisteren, van stikstof? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Als de stikstof, een grote stikstofuitstoot leidt, stikstofdepositie, zegt Wim de Vries, leidt tot een veranderende, een verslechterende biodiversiteit in Nederland, ja, dan moeten we iets doen aan die stikstofdepositie. Of als wat we vroeger hadden, te veel lood in het drinkwater, dan moeten we die loodgehalte terugdringen. Of te veel zwavel in de uitstoot
van kolen. Ja, moeten we daar iets
doen. Maar nu zijn terug... concrete grenzen, ja. Daar ben ik dus heel erg voor.
Maar nu terug naar de kern eigenlijk van het onderwerp. Namelijk, meer mensen betekent meer uitstoot, betekent meer milieuschade. Klopt die opsomming?
Niet per se.
Waarom niet?
Nee, omdat je, ik zei het net al, als je veel mensen dus in de stad zet bijvoorbeeld, dan gaan ze veel minder auto rijden, om als iets te doen, maar dan zie je dus een terugloop aan uitstoot.
Ja, maar dat is op stadsniveau. Maar als je met 3 miljard mensen bent, of je bent met 6 miljard mensen, dan kun je toch zeggen dat de uitstoot van 6 miljard mensen veel hoger is dan die van 3 miljard mensen.
Zonder meer.
En dat betekent dat dat dus schadelijker is voor de planeet.
Ja, en tegelijkertijd, ja, in eerste instantie wel, hè. Natuurlijk hebben veel meer mensen ook geleid natuurlijk door veel meer druk op dat milieu. Dat is evident. En tegelijkertijd zie je dus ook met die steeds grotere groepen mensen dat er steeds meer oplossingen worden bedacht om die schade weer te beperken. En
ja, maar die technologische oplossingen zijn er nu nog niet. Dus eigenlijk hoopt Ralph Baudelier op het feit dat er statistisch gezien tussen die miljarden mensen die erbij komen, één knappe kop, of meerdere knappe koppen zitten die dit probleem voor ons moeten gaan oplossen.
Nee, zo is het niet, acht rooijakkers. Het probleem, gisteren zei Wim de Vries ook, hè, als je kijkt naar de jaren 90 over stikstofuitstoot, nou, hebben maar 85% teruggedrongen inmiddels stikstof. We hebben zwavel met nog veel grotere aantallen waardes teruggedrongen. We zijn er nog niet. Dus je ziet eigenlijk op alle grote problemen, zie je ook dat we, met dat probleem het grootste wordt, uitstoot van CFK's, die ozon, laag vernietigen, maar ook oplossingen bedenken om die problemen weer terug te schroeven. En dat zijn heel vaak technologische oplossingen. En om even terug te komen naar die planetaire grenzen, die grenzen zitten vooral in ons hoofd. Platon, Aristoteles, dan kom ik weer terug naar hoe we begonnen, die had het al over de grenzen. Voor hen waren die 100 miljoen mensen, het was gewoon de grens. Als ze verder ging dan die 100 miljoen, dan zijn ze niet 100 miljoen.
Nee, maar dit punt heb je gemaakt, maar dan wil ik toch terug naar het nu. Want het is misschien wel in ons hoofd, maar tegelijkertijd spreken alle landen in Parijs af, we mogen maar zoveel graden opwarmen, want anders gaat het mis.
Oké, nu stellen we grenzen. Jazeker. Maar zijn er ook grenzen? Dus dit wordt een beetje een
filosofisch debat?
Nee, niet eens. Het verhaal is, er zijn planetaire grenzen. Als we er overheen gaan, op dat moment stort de biodiversiteit.
Nou, dan doen we onherroepelijk schade aan het milieu.
Ja, maar iets anders is of wij grenzen stellen aan de uitstoot van CO2. Dat zijn heel bewust gekozen grenzen die wij met z'n allen bedenken en die we proberen te handhaven. En dat is ook heel goed om dat te doen. Natuurlijk. We moeten zorgen dat de CO2-uitstoot teruggaat. Zoals we ook hebben gedaan met CFK's, met lood en met zwavel en met die stikstofoxide. Dat is iets anders dan het denken dat wij bijvoorbeeld nu met z'n 7,8 miljard mensen aan de grenzen staan van wat de planeet aan kan. Dat staan we niet. Die grenzen zitten in ons hoofd.
Dat hebben we zelf bedacht. En is het dan zo dat die technologie, waar dus een oplossing vandaan zou moeten komen, kan dat alles oplossen dan? Als het gaat om uitstoot, klimaatverandering?
Ja, het punt is, we hebben weinig anders voorhanden dan die technologie.
Nou, zorgen dat er minder mensen bij komen.
Ja, dat gebeurt sowieso al. Hè. We weten dus dat alle continenten, overal, behalve Afrika, het aantal mensen daalt. Op het einde van deze eeuw, stel even dat die 10,9 miljard mensen er komen. En nogmaals, steeds meer wijst erop dat toch minder zullen zijn, hoe dan ook. Nou, dan zal Nigeria, om iets te noemen, het Afrikaans land, zal nummer 2 staan. Ja. Maar op dat moment is China en India op nu 1,3 miljard en 1,4 miljard alweer ruim onder de 1 miljard gedaald. En Europa daalt het sowieso al heel hard. En in Oost-Europa gaat het nog harder. Zitten ze op 1 kind per vrouw gemiddeld.
We worden het bejaardenhuis van de wereld hier.
Ja, dus je ziet hoe dan ook dat een afnemende zaak is. Ik denk het grote probleem waar we op afsteven uiteindelijk is misschien al vrij snel dat we gewoon te weinig mensen hebben. Ja, dat zal echt het probleem zijn van de nabije toekomst.
Daar gaan we straks op terugkomen. We gaan eerst even naar BNR Brenta.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Je luistert naar BNR's Big Five van de overbevolking of bevolkingsgroei. Zoals mijn gast, journalist en filosoof Ralf Baudelier pleegt te zeggen. Sterker nog, ons probleem wordt dat er misschien wel te weinig mensen zijn. En terwijl ik naar iemand aan het luisteren was, we hadden het over de mondkapjes. Mm-hmm. Was aan het denken over jouw blik op de wereld. Kijk, ik heb ooit les van je gehad op de Academie voor Journalistiek, zei ik al. En dat was inspirerend. Ook vanwege je optimisme. En daar ben je niks van kwijtgeraakt, van dat grenzeloze optimisme. De wereld ziet er een stuk zonniger uit door de ogen van Ralf Baudelier.
Ja. En ik denk terecht ook. Ja.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Dat krijg ik voor elkaar. Het komt niet door mijn karakter. Want ik ben helemaal niet zo'n vrolijke Frans.
Eigenlijk een tobber.
Ja, ik ben eerder een topper, denk ik wel. Ja, ja, met mijn Limburgs accent denk je dat ik alleen maar van carnaval houden en bier drinken. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ik kijk naar data naar cijfers. En van de afgelopen 100 jaar, maar de afgelopen honderden jaren. En er zijn maar ontzettend weinig thema's waarop we achteruitgang boeken. Je kent ze net zo goed als ik. Hè? Als je praat over kindersterfte of moedersterfte, toch de meest dramatische dingen in een mensenleven. Mm-hmm. Ja, de tijd dan dat mijn grootouders geboren werden, stierven ook bij ons nog hier 3 op de 10 kinderen, om eens iets te noemen. Ja, en nu is het wereldwijd, dacht ik, 1 op de 300. En hier 1 op de 3000 of iets in die richting. Met andere woorden, je ziet zoveel vooruitgang op alle fronten die wij belangrijk vinden als mensen. Zoveel meer, noem het wat, amusement, zoveel meer muziek. Toegankelijkheid van muziek met Spotify. Je kunt de hele wereld kun je verkennen. Ja, het zijn maar hele kleine voorbeelden, maar er zijn er zoveel van te noemen. Ja. Het feit dat wij hier nu zomaar praten weer, weet je wel, heel open en zonder hiërarchische verhoudingen, hè, van de oude leraar en zijn student. Weet je, dat vind ik ook weer vooruitgang. Dat was weer 50
jaar geleden. Ik ben nog steeds licht geïmponeerd, hoor.
Ja, heerlijk. Ja. Maar ik hoef door jou, dus.
Maar die negatieve kanten waar toch vaker op gefocust wordt. Dat doen wij ook als journalisten, volgens mij.
Dat doen wij heel sterk.
Hoe komt dat?
Ja, nou, er zit sowieso een psychologische verklaring achter. Als mensen zich niet focussen op het negatieve, op de schreeuw van de leeuw in de bush, om maar iets te noemen, in de tijd dat er nog leeuwen waren in de bush hier, of hier waren misschien leeuwen, maar wel hoofddieren. Ja, op dat moment overleefde je niet. Dus je moest wel het negatieve moest je belangrijker vinden om te overleven dan het positieve.
Maar daardoor doen we onszelf een negatief mensbeeld aan.
Ja, en dan komt er bij de media, bij journalisten, die zeggen, ja, ik kan wel elke dag melden dat, ik noem ons wat, dat weer 100.000 vliegtuigen zijn opgestegen en geland zonder gecrashed te zijn. Maar ja, dat wordt ook saai. Dus als er een keer eentje crasht, ja, dan is dat 3 dagen open.
Maar voor groot uit.
Terwijl bijvoorbeeld in 2017, ik noem maar weer een
er komt er een cijfer aan, schat ik zo in, ja.
Het hebben 4 miljard mensen vervoerd, 4 miljard. Mensen zijn gevlogen, hoe zeg je dat? Mm-hmm. En er is niet één vliegtuig gecrashed, niet één iemand verongelukt. 4 miljard, dat is bijna de helft van de wereldbevolking als het allemaal losse vluchten geweest zouden zijn. Nou, dat is natuurlijk nergens ooit. Ja. Is dat journaal ermee geopend?
Dat is trouwens veel CO2-uitstoot. 4 miljard mensen rondvliegen.
Ja, dat is zeker. Maar ze kwamen wel lekker weer in Tokio of in Sydney.
Kwam wel veilig aan.
In Bangui. Ja.
Hoe is dat sombere wereldbeeld waar wij aan lijden, zal ik maar even zeggen, hoe is dat terug te dringen? Hoe worden we zoals Ralf Baudelier naar de wereld kijkt?
Ik denk voor een heel groot deel toch, en ik weet dat dat feitelijk niet de juiste route is, maar het is wel de route voor mij, door meer informatie. Heel simpel. Als mensen, en het zou moeten beginnen toch eigenlijk bij een journaal. En waarom zou een journaal of ook een BNR-nieuws om 11 uur niet een keer gewoon openen met, dames en heren, vandaag zijn weer 173.000 mensen uit de extreme armoede ontsnapt. En morgen zult er weer zoveel zijn. Of vandaag worden we weer 8 uur gemiddeld ouder dan vorig jaar. Ik noem maar eens een zijstraat. Of vandaag zijn weer letterlijk 300.000 kinderen ingeënt. Ook in vluchtelingenkampen wereldwijd tegen DKTP. Ja. En inmiddels dat meer dan 90%
bekende verhaal ook van de bekende Hans Rosling.
Die was natuurlijk een meester in het vertellen over dit soort vooruitgang. Maar dat zouden journalisten ook moeten doen. En waarom, het zou toch zo simpel zijn om 1 item per dag eens te pakken over een hele langzame, maar enorm impressive vooruitgang.
Heeft het ook te maken met, als we toch nog even terugkomen op dat klimaat, met het feit dat we, als het alleen maar positief is, ook achterover kunnen leunen en denken, het komt allemaal wel goed.
Ja, dat
mensen, meer welvaart, niks aan de hand.
Ja, ik hoor dat vaak, hè, dit tegenargument. Want nu kun je zeggen dat als alleen maar alarmbellen geluid worden, dat zie je nu vaak, hè, zeker als het gaat over milieu en klimaat, dat mensen eerder op hun handen gaan zitten. Dat nog steeds maar een hele klein deel van de Nederlanders klimaat en biodiversiteit en armoede zo belangrijk vindt, dan komt van delen mensen zich afwenden daarvan. He, want ze willen niet geconfronteerd worden met dat alarmverhaal, dat ik dus niet onderschrijf, omdat de wereld op zijn einde loopt. Hè? Of dat die armoede maar blijft. Hè?
Het is te alarmistisch.
Het is te alarmistisch en dat leidt tot passiviteit. Dus je moet dat, vind ik, onderbouwen of afwisselen, ook met laten zien dat we vooruitgang boeken.
Oké, als we dat praktisch maken. Laten we eens inzoomen bijvoorbeeld op de pandemie. We hoorden maandenlang hoeveel besmettingen er per dag waren. Hoeveel erbij kwamen. Nu horen we niet hoeveel gevaccineerden er per dag bijkomen. Zouden we dat dan bijvoorbeeld moeten doen? Is dat een beginnetje?
We horen het wel, maar we horen het veel minder expliciet. Dat ben ik helemaal met je eens.
Ja, dit zou dat dan een begin kunnen zijn?
Dat zou zeker een begin kunnen zijn. Of laat een keer een item op het nieuws laten zien dat dit de eerste pandemie is die we niet passief ondergaan. De Spaanse griep 100 jaar geleden, die woedde en we wachten af tot die voorbij was.
Daar gingen 1 op de 6 mensen overleden eraan. Was het 1 op de 2, dacht ik. En nu 1 op de hoeveel? 1300, 1600?
Ja, precies.
Wereldwijd, hè?
Zoiets, hè? Het is een fractie, dit. Omdat we beseffen niet, omdat we midden in de pandemie zaten, maar hebben natuurlijk enorm snel toch ingegrepen. Mm-hmm. Zeker in China, maar ook zeker het ontwikkelen van de vaccins. 2 weken. Het is bijna ondenkbaar dat er vroeger ooit gebeurde dan dat de genetische code vrijkwam van dat COVID-SARS-2-vaccin. 2 weken later lag er al een prototype van het vaccin. En dat we binnen een jaar al begonnen in te enten. Ja. Dat is een sprong in de vooruitgang. Want het gaat ook gelden, de voordelen daarvan, voor het bestrijden van kanker of van andere ziektes.
We gaan de kettingvraag behandelen. Want morgen komt er iemand hier, Paul Gerbrands, de oprichter van de Club van 10 miljoen, die werkelijk compleet anders denkt dan jij. Die ziet het als 1 groot probleem, de bevolkingsgroei, de overbevolking. 10 miljoen mensen, meer kunnen er niet in Nederland passen eigenlijk. Ja. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, wat ik hem zou willen vragen is toch... ik heb in het begin van deze uitzending toch verteld over dat denken over het verminderen van de bevolking bijna altijd geleid heeft tot massamoorden, of het laten uithongeren van mensen en dat soort zaken. En wat ik lees vaker stukken van hem en hij pleit dan altijd voor dat terugdringen van die bevolking, hoe je dat zou moeten doen zonder excessief geweld te gebruiken. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag. Hoe hij dat voor elkaar denkt te krijgen om van die 17 miljoen Nederlanders, die oppassen, allemaal passen op Schiphol, hè, als je op een meter bij elkaar zet. Ja, dan kunnen we steeds landen en starten. Maar hoe hij dat dacht om dan die mensen terug te dringen tot 10 miljoen.
We gaan het er morgen voorleggen. Paul Gerbrands dus, de oprichter van de Club van 10 miljoen. Ik wil je danken. Ralf Baudelier, journalist en filosoof en oud-docent. Het was weer net zo inspirerend als het ooit lang geleden op die academische journalistiek
was. Dank je wel voor het interview.
Dank. Ja. Nog even voor de luisteraars. De afleveringen van The Big Five zijn natuurlijk allemaal terug te luisteren. We hebben een podcast die te vinden is in onze app. En ook op de site natuurlijk. BNR.nl. En nu is op deze zender te horen Iwan Verrips. Die gaat het hebben over mondkapjes in BNR Breekt. Tot morgen.
Werk slimmer met Teamleader. Dat is 1 tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Ja, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Maar het is het einde van de maand. Ja.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in 1 tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op Teamleader.nl.